Ik hoef niet eens te vertellen dat we een gastspreker hebben. Want als hij niet komt, bent u allemaal boos. Hè? Maar we hebben er inderdaad weer een gevonden. Het is tegenwoordig wel een beetje grabbeltonwerk, geef ik toe hoor, maar... Iemand die eigenlijk zich bezighoudt met, ja, zeg maar, de paradoxen van tijd en leven en de hele bliksemse boel. En nu weet ik daar niets van. En daarom ga ik erover praten, wat geen paradox is. Want de meeste mensen praten over iets waar ze weinig van af weten. Kijk, wanneer je tijd zegt, dan heb je het niet over een tijdsduur wat een uurwerk meet of wat je aan de loop van de zon meet. Je hebt het over een ogenblik, één punt op een lijn van beweging. Dat wil zeggen dat tijd eigenlijk een variabele factor is die niet door vaste meetinstrumenten volledig kan worden geregistreerd. Het wil verder zeggen dat wanneer je de lijn in de ruimte kunt volgen, dat je inderdaad ook de tijd volgt. Dat klinkt dan erg onwetenschappelijk en past dus precies bij me. Maar wanneer je het licht ziet van een ster die lichtjaren ver weg staat, dan kun je uitrekenen als het 800 lichtjaar is, dat wat jij ontvangt 800 jaar geleden is ontstaan. Dus daar blijkt al uit dat er een relatie moet bestaan tussen tijd en, zeg maar, beweging en ruimte. En hetzelfde is met bepaalde geestelijke zaken. Wanneer je denkt dat je als geest altijd vooruit gaat, dan heb je het net mis. Een groei in bewustzijn is niet alleen maar een groei naar voren toe. Het is ook gelijktijdig terug. Als ik het op mijn simpele manier mag vergelijken. Een geest die bewust wordt gedraagt zich als een olievlek op het oceaan van het leven. Hij breidt zich aan alle kanten uit. De stromingen en de golven die doen er wel iets aan. Maar in wezen wordt het eigenlijk een flinterdun laagje. En als dat nou bewustzijn is, dan is het zich van een groter oppervlak van de oceaan bewust. Geestelijk is dat ook precies hetzelfde. Want je leeft natuurlijk in gedachtesferen, dat hebt u allemaal 1000 keer gehoord. Een sfeer is een gedachtenwereld van een bepaald niveau meestal, met een bepaalde omvang. Maar die wordt bepaald door degene die erin leven. En is dus niet iets wat van buitenaf is vastgelegd of wat een vaste waarde is. Als je nu als geest meer bewust wordt, dan denken de mensen, je gaat een stapje hoger. Maar dat is niet waar. Je groeit een stukje. Je kunt meer overzien. En op die manier kom je eigenlijk allerhande dingen tegen waarvan je zegt, ja, is dat nu reëel? Je gaat dood als een mens van de 20e eeuw. En waar kom je in terecht? Misschien in een piratenbestaan of als galeislaaf in een trireme of iets dergelijks. En dan zeg je, ja, maar dat kan niet, het is een droom. Nee, dat is ook echt geweest. Alle ervaringen die we hebben doorgemaakt zijn in ons opgesloten. Maar op het ogenblik dat ze voor ons belangrijk worden, kan er een herhalingseffect optreden, waarbij we dus een deel van een dergelijk leven als het ware weer volledig doormaken, maar nu met een ander bewustzijn. Onze gastspreker vindt dit zeer paradoxaal. Want, zegt hij, als de kip er is en ze moet weer weten wat het is om een ei te zijn, dan vraag je je af, is het dan nog een kip? En zo zal het met een mens ook wel gaan, met een geest. Op het ogenblik dat je bewust wordt van alles bij elkaar, zul je, dacht ik hoor, niet meer in staat zijn om te zeggen deze tijd of gene tijd. Je kunt alleen zeggen een reeks van ervaringen. Iets soortgelijks maak je door wanneer je menselijk gezien alles in sferen en in stralen enzovoort indeelt. De meeste mensen denken, ik behoor tot een bepaalde straal. Op het ogenblik zijn de laatste stralen de meerderheid, want dat is modern. Maar eigenlijk behoor je niet tot een bepaalde straal. Maar je huidige ontwikkeling heeft een kerntrillingsgetal, waardoor je vatbaar bent voor de ervaringen die door een zekere straal bepaald worden. Je kunt ook niet zeggen, ik wissel over naar een andere straal. Je kunt alleen zeggen, ik word me plotseling van andere zaken bewust en mijn verdere bewustwording verloopt op een andere frequentie. Maar ik ben nog steeds op die eerste straal eveneens aanwezig. Waarschijnlijk op alle stralen tegelijk. De neiging die we hebben om alles in te delen, die maakt het voor ons erg moeilijk om te begrijpen dat iets een geheel kan zijn. Of je nu kijkt naar de moderne architectuur bijvoorbeeld, of je kijkt naar moderne kunst, nou ja, moderne kunstjes zou ik soms willen zeggen hoor, moderne muziek. Ik denk altijd, die mensen vergeten dat iets een geheel moet zijn. Kijk, een gebouw, dat moet gelijktijdig een indruk zijn voor de voorbijganger, een veilige en prettige woongelegenheid voor de bewoner, en het moet een functie hebben waardoor het een sociale reeks contacten mogelijk maakt. Op het ogenblik dat het niet aan die drie waarden volledig kan voldoen, is het geen goed huis. En dat geldt ook voor een kantoor. Voor al die andere dingen. Wanneer je kunst maakt, dan moet je een emotie, op zijn minst. En als het even kan, ook nog een begrip uitdrukken. Want als dat er niet is, dan kun je in de beschouwer niet wakker roepen. Maar het is een communicatie. Moderne muziek. Nou, er zijn tegenwoordig soorten muziek bij, heb ik me laten vertellen. Die zijn zozeer geconstrueerd dat er eigenlijk niets meer overblijft van melodie of harmonie of iets anders. En dan kan dat wel degelijk muziek zijn, natuurlijk. Maar pas op het ogenblik dat het weer een emotie of een begrip kan oproepen, heeft het zin. Zonder dat blijft het een constructie. Op het ogenblik dat het in de mensen gaat leven, wordt het meer dan muziek. Wordt het een deel van leven en beleven. Voor mij is dat natuurlijk in de sfeer veel gemakkelijker en anders. Maar ik denk wel eens op aarde, zouden de mensen moeten leren dat modernisme alleen dan zin heeft wanneer het gelijktijdig dient voor alle functies waarvoor het ontworpen is. Een leven is een reeks van contacten. En dan kun je ze prettig vinden of niet prettig. Je kunt je erover beklagen of je jezelf gelukzalig prijzen. Maakt verder geen verschil uit. Je leven en alles wat er een rol in speelt is gebaseerd op die contacten. Mensen, voorwerpen, dingen, omgeving, alles bij elkaar. Tot bewijs van spreken het stoombootje waarmee je naar een eiland toe gaat. Al die dingen samen vormen jouw leven en jouw leven is een bewustzijn dat voortvloeit uit al die kleine dingen die je misschien onaangenaam hebt gevonden of die je niet eens hebt kunnen verwerken of waaraan je voorbij bent gegaan. Maar ze spelen een rol. De totaliteit is kenbaar in de details, niet in zijn geheel. Maar de details zijn zinloos wanneer er geen totaliteit is. Totaliteit is onmeetbaar. Details zijn meetbaar. Mensen meten graag, ze verdrinken in de details. Maar de grote werkelijkheid kan alleen beleefd worden. De kracht van de grote realiteit is geen energie die kan worden uitgedrukt als een statisch potentiaal of iets anders. Ze is er gewoon. Ze kan zelfs niet beschouwd worden als een magnetisch veld zonder meer. Al zijn er meer overeenkomsten met magnetische velden dan met vele stralingen. Het is gewoon aanwezig. Het werkt in je. Het kan door je werken. Maar kun je nu bepalen wat het is? Nee. Op het ogenblik dat je denkt dat je het kunt bepalen, is het er niet meer. Ik heb me laten vertellen, ik weet niet of het waar is hoor, anders is het een leuke anekdote. Dan een paar doktoren iemand op een bar hebben laten sterven, want daar hadden ze een weegschaal aan vastgemaakt. Om te kijken hoeveel de geest wel woog als die uit het lichaam ging. Hoe kun je iets wegen dat geen gewicht heeft? Natuurlijk, er verdwijnt wel het een en ander. Maar dat heeft meer te maken met miasma's die wegtrekken, lucht die verder weggaat, andere kleine vochtverliezen en dergelijke. Maar dat heeft niets te maken met de geest. Je kunt de geest niet wegen. Dus bestaat ze niet. Menselijk geredeneerd. Maar aan de andere kant, die geest is er wel. Die geest is een bewustzijn. Dat bewustzijn kan zich manifesteren. Alleen, je kunt het weer niet altijd onder laboratoriumcondities laten ontstaan. En waarom niet? Omdat de geest niet reageert op wat men wil meten, maar op wat men innerlijk aanvaardt en beleefbaar acht. En dan krijg je allerhand gekke situaties. Dan zeggen ze, het bestaat niet, het is er wel. Ze zeggen, dit is onmogelijk. Maar het is eigenlijk veel logischer dan vele andere stellingen. Ze zeggen, een mens kan niet vliegen. Nu geef ik onmiddellijk toe dat er meer mensen zijn die ze zien vliegen, dan mensen die de kunst van levitatie beheersen. Maar waarom zou het onmogelijk zijn? Wat is zwaartekracht? Ja, zwaartekracht is de aantrekking van de massa afgemeten door de centrifugale kracht die door de spin van een lichaam ontstaat. Klaar. Als je dat zo zegt, klinkt allemaal erg leuk. Maar is die zwaartekracht een veld? Kennelijk wel. Als het een veld is, kan het worden omgekeerd in betekenis? Ongetwijfeld. Maar er is nog niemand in geslaagd, dus kan het niet, dus bestaat het niet. Ik denk dat ook in de esoterie een heel groot gedeelte eigenlijk van de twijfels en van de verwerpingen die er altijd een rol spelen, ook bij uzelf, voortkomt uit het feit dat we het logisch willen zien, willen beginnen en een einde hebben. En als het even kan, een goede vakindeling, zodat we kunnen spreken bijvoorbeeld over het groeiende bewustzijn. En als ze dan bezig zijn, dan zeggen ze, want we evolueren. Ik garandeer u dat de oeraap in u allen nog aanwezig is. Hij komt niet meer zo erg naar buiten. En voor die tijd is het visje er ook, waaruit voort ben gekomen. En als je nog verder teruggaat, dan hebben we de eerste cel die door deling in twee cellen werd. De hele geschiedenis is ingebouwd. U bent het product dat u als eindproduct beschouwt. Maar u bent al die dingen tegelijk. Er zit een enorme herhaling in. Als je de verschillende embryonale stadia nagaat, dan kom je tot de conclusie dat in de groeiperiode van de vrucht een groot gedeelte van de vroege stadia van wording van het leven dus op aarde eigenlijk worden geïmiteerd, zeg maar. Soms zijn het hele korte fases, soms duurt het lang, maar ze zijn wel aanwezig. Waarom neem je dat aan en neem je in de esoterie niet aan dat alles wat je ooit bent geweest in jou aanwezig is? Dat elke keer wanneer je bewustzijn zich weer projecteert, het zijn een stoffelijk lichaam, of voor het beleven en werken in een bepaalde sfeer, al die fasen weer doorlopen worden in je. En de mensen zeggen, ja, maar ze hebben er geen zin in, hè? Daar komt eigenlijk op neer en dus kan het niet. Als ik dan praat met zo iemand die zo over wat hij zelf paradoxaal vindt, want ja, wat is een paradox? Hè? Een paradox is iets wat wel kan en niet kan tegelijk. Ja, dus zoiets als een politiek voorstel dat haalbaar is, maar praktisch niet verwerkelijkbaar. Er komt ontzettend veel voor in de wetgeving. We moeten gewoon begrijpen, wij zijn in essentie alleen maar kracht, alleen maar energie. Die energie is op een of andere manier afgeschermd tegen de rest. Eigenlijk nog niet eens doordat er een omhulsel om zit, maar gewoon doordat die energie bij innerlijke wisselwerkingen zo betrokken is, dat ze maar zeer beperkt wisselwerkingen met alles wat er buiten is aangaat. Dat is dan de werkelijkheid van ons bestaan. En dan mogen we wandelen in zomerland, mooie huisjes, mooie bloemetjes, mooie vijvers, mooie bossen, mooie bergen. Allemaal tot uw dienst, maar dat zijn beelden die in ons bestaan. En als je dan nog even verder gaat, dan kom je tot de vraag, is het leven nu een droom of is het een werkelijkheid? En de mens die zegt, ja, het is werkelijk, want als je mij een klap op mijn hoofd geeft, dan voel ik dat, dus dat is echt. Heeft u nog nooit een droom gehad? Van uw dag droom ik nou, en dus in uw arm kneep of in uw hand kneep, om te voelen of u nou droomde of wakker was, en dat u dacht, nee, ik ben toch wakker, en dat u een uur later door de wekker gewekt werd, ja, er wordt al ja geroepen, hè? Met andere woorden, dat wakker zijn is ook maar een betrekkelijke zaak. Wat is de werkelijkheid? Dan kun je alleen maar zeggen, de werkelijkheid is een wisselwerking die bestaat tussen wat wij ons bewustzijn noemen en datgene wat niet direct tot dat bewustzijn behoort. En dan komt de vraag natuurlijk ook, is deze begrenzing iets wat door ons wordt geschapen? Of is het iets wat a priori aanwezig is? En de mens die erg op zijn ego is gesteld, zegt, nou, dat is a priori aanwezig. Maar ik zeg, nee, wij scheppen het zelf. Wij scheppen de grenzen van ons bewustzijn. Wij scheppen de grenzen van ons gevoelsleven. Wij scheppen de grenzen waarbinnen we dromen kunnen. Wij zijn het, die onze wereld vormgeeft. Er zal wel iets bestaan, natuurlijk. Want al het andere heeft ook een eigen leven. Maar dat eigen leven bepalen we niet. We bepalen alleen de wisselwerking tussen het andere en onszelf. Je kunt er eigenlijk zeggen, het leven is een droom. Maar als het een droom is, wat voor zin heeft het leven dan? Zou de droom misschien de uitdrukking kunnen zijn van iets wat in ons bestaat? Nu weet ik wel, God schiep de hemel en de aarde. Maar scheppen wij ook niet onze eigen wereld? Zijn we niet, zonder het te weten, gelijktijdig het scheppende godje en het duiveltje dat in onze wereld domineert? Dan zijn het onze denkbeelden die onze werkelijkheid bepalen. Dan is positief denken veel belangrijker dan iets anders. Omdat de positieve benadering gelijktijdig het positieve contact betekent met alles wat er om je heen is. Dat alle kracht en alle werking die je hebt in je leven niet bepaald wordt door iets buiten je, maar door datgene wat je zelf bent. Ik spreek door een medium. Erg leuk. Ja, per slotvereniging. Iedereen heeft zijn liefhebberij. Ik heb in een ver verleden iemand gehad die zat voortdurend op een vier door een cel te krassen. Nou ja, ik vond dat niet aangenaam, maar voor die man was het kennelijk een vervulling. Misschien vindt u het niet aangenaam dat ik zo praat door een medium, maar het is mijn violoncel. Alleen ik kan er niet altijd bij komen. Huh? Ik uit me zoals ik ben. Ik doe dat door middel van een instrument. En ik ben dus gebonden aan de mogelijkheden die het instrument me geeft. De melodie wordt bepaald door het instrument. Door de harmonische die tussen mij en iets anders bestaat. Maar als mijn voorstelling van het medium zou veranderen, zou dan misschien ook mijn mogelijkheid in het medium veranderen? Ik weet het niet. Ik ben nog niet zo ver dat ik het kan. Maar zou het onmogelijk zijn? U denkt allemaal, ja, er zijn zoveel dingen op aarde waar iedereen over praat, maar is dat nou allemaal wel reëel? Geestelijke operatie bijvoorbeeld. Hè? Kan dat? Kan de geest opereren? Heeft toch geen handen? Nee, wacht even. Misschien kun je alleen iets veranderen van geaardheid. Als je sterk genoeg denkt en daardoor het denken van een ander overtuigt, dan is de verandering in werkelijkheid geworden. Ja, en magnetiseren dan. En je kent die mensen, magnetiseers, allemaal oplichters. Nou ja, dat zijn dan verduisterde geesten, zullen we maar zeggen. Maar is magnetiseren mogelijk? Als ik denk dat ik kracht ben, of voel dat ik kracht ben, dan kan ik die kracht gebruiken. Als ik denk dat ik ze niet heb, dan gaat het niet. En als een ander aanvaardt dat ik die kracht heb, hoe dan ook, onbewust of bewust, dan neemt hij die kracht ook op. Die kracht is overal aanwezig. De magnetiseur is het middel waardoor in de ander de verandering mogelijk wordt. Omdat de ander nog niet zo ver is dat hij in zich de noodzaak van de verandering voldoende beseft. U ziet, er zijn een hele hoop knopen die er allemaal aan vastzitten. En dan kunnen we natuurlijk weer terugvallen op het oude verhaal. U weet, was dat de Upanishad onder meer. Al wat we zien van de wereld is de weerkaatsing van datgene wat we uitzenden naar de wereld. Mooi. Maar is die wereld er wel? Is die wereld misschien helemaal onze projectie? U zegt, ja, is leuk, maar ik kan mezelf toch niet ineens in een andere situatie indenken? Nee, want u hebt een programma. Uw bewustzijn heeft een werkelijkheidsbesef. En aan dat werkelijkheidsbesef is uw wereld en uw beleving verbonden. Zoudt u het werkelijk kunnen veranderen? Niet alleen met uw wil en met uw denken, maar in uw hele gevoel en uw onbewustzijn. Dan zou de wereld waarschijnlijk ook veranderen. En dan vraag ik me ook weer af, ja, ik ben een idioot hoor, ik stel altijd vragen. Weten mensen die wijs willen lijken, die vragen niks doen of ze het begrijpen. En degenen die dwaas zijn in de ogen van anderen, die hebben de moed om vragen te stellen. En die komen er dan soms achter dat er nog iets meer is dan ze hadden gedacht. Maar ja, goed. Ik stel alleen dit. Mijn wezen bepaalt mijn werkelijkheid. Mijn werkelijkheid bepaalt de ontwikkeling van mijn wezen. Het is een soort slingerkring waarin één en hetzelfde signaal tot een voortdurend grotere sterkte wordt opgevoerd. Het is een uiting die door zijn eigen beginsel bepaald wordt, maar die gelijktijdig de verandering van het beginsel mede inhoudt. Kijk maar naar uzelf, bent u niet veel veranderd in de loop der tijden? Bent u nou werkelijk anders geworden? Of is uw visie op de wereld veranderd? Toch de moeite om het je af te vragen. Als dat laatste het geval is, dan zitten we weer met datzelfde probleem. Maar waarom zouden we er een probleem van maken? Wanneer ik zeg het worden licht en het is licht, moet ik me dan afvragen waar het vandaan komt en wat de rekening zal zijn van de elektriciteitscentrale? Of moet ik gewoon aanvaarden dat het licht is? Ik denk dat een groot gedeelte van ons leven, en dan ben ik meteen met mijn eigen gedachten zo ongeveer klaar hoor, maak je geen zorgen, ik zeur niet door. Hè? Maar dan denk ik echt zo dat aanvaarding eigenlijk het beginsel is van alle ontwikkeling. Je moet gewoon aanvaarden dat iets er is, dat een mogelijkheid bestaat. En op grond van die aanvaarding is ze voor jou een werkelijkheid geworden. En wat voor jou een werkelijkheid is, kun je tegenover anderen demonstreren. Maar je kunt de anderen niet helpen om het zelf te doen, zonder dat ze eerst tot een aanvaarding in zichzelf zijn gekomen. Beste vrienden, alle esoterie is een streef om jezelf te kennen. Maar hoe kun je jezelf kennen als je daar je wereld niet bij betrekt? Esoterie is het begrijpen van de samenhang. De kern van de esoterie is de verbondenheid tussen alle dingen zoals die voor jou op dit moment tot uiting komt en beleefbaar is. En alles wat er verder uit voortvloeit, is in overeenstemming met je eigen wezen. Dat wat je wezen aanvaardt, is voor jou uitbreiding van bewustzijn. Dat wat je wezen verwerpt, is een afremming, om niet te zeggen een ontkenning van een verdere ontplooiing. En dan kom ik tot mijn eindconclusie. Ik hoop niet dat iemand in gedachten denkt, Godzijdank. Want het is God niet die zijn mond houdt, ik ben het maar. Maar alle dingen die voor ons werkelijk belangrijk zijn, moeten we in onszelf voelen. We moeten geen voorwaarden stellen aan de wereld buiten ons, maar aan onszelf. Wanneer we dat doen met een volledige overtuiging, dan vinden we de middelen en de mogelijkheden waar iedereen met esoterie zo naar streeft. Dan vinden we zelfs al die paranormale kwaliteiten, uitingen en mogelijkheden die voor anderen zo onwerkelijk lijken. We hebben in onszelf de mogelijkheid om tot stand te brengen wat we willen, mits we het ook kunnen voelen. Dat wat we niet kunnen voelen of niet kunnen aanvaarden, emotionele, verstandelijke of anderszins, kan voor ons niet waar worden. En laat ons daarom de waarheid leven die in ons bestaat. En proberen in waarheid en werkelijkheid onszelf te zijn. Opdat we uit onze contacten met de wereld om ons heen gaan beseffen wat we zelf zijn. En dat was het. Geen eens een zucht van verlichting. Mensen, jullie vleien me. Na de gebruikelijke pauze komt de gast spreken. Ja, ik weet niet. Hij kwam mij over als een oude zeur, hoor. Maar, mag toch gezegd worden. Maar ik hoop dus, ik heb me ook aangemoedigd, dat hij bondig zal zijn aan begrijpelijk. Als dat het geval is, dan blijf ik lekker kijken. Ja, op een afstandje hoor. Een soort paranimf erbij, weet je wel, zo ernaast staan. Hè. Te kijken wat hij ervan terecht brengt. En wat jullie terecht brengen van wat hij ervan terecht brengt. Want dat is ook een interessant gegeven. Daarom zeg ik alleen in deze vorm op het ogenblik. Het gaat u goed. Goedenavond. Tot ziens.